Hallo, dag lieve mensen, beste luisteraars, van harte welkom en fijn dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de podcastserie Backstage bij Ivana. En Backstage bij Ivana gaat over ondernemers en hun verhalen. Want wat gebeurt er nou eigenlijk achter de schermen? En dit keer heb ik niemand minder dan Lianne Jonker in mijn podcast. En ook zij deelt haar Backstage story. Goedemorgen Lianne.
Goedemorgen.
Goedemorgen. Ontzettend leuk dat jij bij mij in de podcast aflevering bent. En stel je eens voor, want wie is Lianne?
Nou, allereerst bedankt dat ik bij jou in de podcast mag zijn.
Ja, uiteraard.
Hartstikke leuk. Ik ben Lianne Jonker en ik ben zelfstandige reisadviseur. En daarbij ben ik aangesloten bij Travel Counselors. En Travel Counselors is de overkoepelende reisorganisatie. En daardoor kan ik mij ook aansluiten bij de AVR, SGR en het Calamiteitenfonds. Mm-hmm. En hetgene wat ik doe, is eigenlijk reizen regelen van A tot en met Z. En daarbij de klant volledig ontzorgen. Dus persoonlijke service staat bij mij bovenaan. Mm-hmm. En mijn missie is gewoon eigenlijk om alle reiswensen die men heeft waar te maken op het niveau waarop zij het graag willen hebben.
Alle reiswensen, hoor ik jou zeggen. Is er geen limiet? No limit?
Nou, eigenlijk is er... Nee, er is no limit. Het kan gaan om een pakketreis die je gezien hebt van TUI of Corendon. Ja. Waarvan je denkt, goh, dat is een mooie reis. Maar... hoe zit het met het contact als er iets is? Dan ben ik een goede uitkomst. Want ook al boek je bij mij een pakketreis, het gaat via mij. En dus blijf ik voor, tijdens en na de reis ook jouw vaste aanspreekpunt. Dus stel je voor dat er iets is of dat er iets gebeurt, op wat voor manier dan ook. Dan kun je mij altijd bereiken en dan los ik het zo goed mogelijk voor jou op.
Mm-hmm. En heb je wel eens situaties meegemaakt waarvan je dacht van, oh jee, ik heb nu wel gezegd, ik los het op, maar kan het eigenlijk niet oplossen?
Eigenlijk zeer zelden. Je hebt wel eens iets wat je niet direct kunt oplossen. Mm-hmm. Stel je voor, iemands koffer wordt gestolen of bagage is weg. Dan kan ik het niet direct oplossen, maar dan ga ik wel alle tips en tools aan de klant meegeven om het wel zo snel mogelijk weer in orde te maken.
Ja.
Dus dat heb je wel eens. Maar ook vaak wel urgente zaken. Zoals bijvoorbeeld, dat is heel vervelend als het gebeurt. Maar stel je voor, er is iemand al heel erg ziek in je familie. Mm-hmm. Terwijl jij op reis gaat. En toch tijdens het reizen blijkt dat je hals over kop weer terug moet. Want het gaat niet goed. Op dat soort momenten regel ik direct de tickets die nodig zijn.
Wauw, oké.
Daar niet meer druk om te maken. Hè? Dus dat zijn natuurlijk hele vervelende situaties. Ja. Maar daarin is het wel fijn als je dan direct de juiste persoon hebt die dat regelt.
Wat fijn. Dus als er iets gebeurt, het maakt eigenlijk niet uit wat. Dan kunnen ze zelfs nadat jij alles geregeld hebt ook zorgen voor dit soort oplossingen.
Ja, dat klopt. En ook als het gaat om tips of terwijl je daar ter plaatse bent en je denkt, ach, nou, wat kunnen we nog doen? Of is er nog iets wat we kunnen ondernemen? Nou, dan ga ik je ook daarvan voorzien. Ja. Meestal doen we dat vooraf al wel, want ook voor je reizen ga ik vaak heel veel tips meegeven. En net eventjes de puntjes op de i zetten, zodat je er alles uit kan halen.
Ja, geweldig.
Dus, ja.
En wanneer ben jij begonnen met jouw bedrijf? Want hoe heet jouw bedrijf?
Mijn bedrijf heet Lianne Jonker Travel Counselor.
Ja.
Ik ben net begonnen met een nieuwe website. Dus je kunt mij ook vinden onder www.mijnreiswens.nl.
Oké.
Okay. Maar ik blijf Lianne Jonker Travel Counselor. Ja. En ik ben ongeveer nu 3 jaar geleden begonnen. Ik heb de opleiding gevolgd binnen Travel Counselors om mij uiteindelijk tot zelfstandig reisadviseur te kunnen noemen. Mm-hmm. En vanaf toen, na de opleiding, ben ik eigenlijk direct gestart met het ondernemen en met het boeken van reizen.
Mm-hmm. Maar hoe ben jij dan op dit idee gekomen? Want je had natuurlijk ook een schoenenzaak kunnen starten of een online business of ik noem maar even iets geks, een kledingwinkel of...
Ja. Ja, nou, dat is eigenlijk
jij koos hier duidelijk voor. Ja.
Ja, dat klopt. Dat is eigenlijk wel een mooi verhaal. Ik ben opgegroeid in Friesland. En ik kom echt uit een onderwijsgezin. Mm-hmm. En als klein kind speelde ik eigenlijk al juf. Dus het was eigenlijk gewoon al bepaald dat ik later ook een juf zou worden. En dat wilde ik ook eigenlijk altijd tot en met een jaar of nadat ik 14 was. Toen heb ik mij er heel erg tegen verzet. En toen ging ik juist zeggen van nee, ik ga niet het onderwijs in. Want dat doen jullie allemaal al thuis. En dat ga ik juist niet doen. Mm-hmm. Later heb ik een heleboel verschillende dingen gedaan. Behalve dus onderwijs. Totdat ik een jaar of 19 was. En toen bedacht ik mij, reizen vind ik fantastisch. Dus het wordt of de School van Toerisme in Breda. Mm-hmm. Of het wordt toch de PABO. Want ik was mijn puberteit een beetje aan het ontgroeien.
Ja.
Ik begon toch een realistische na te denken. Ook waar mijn talenten lagen. En ja, mm-hmm. toen paste het onderwijs gewoon heel goed bij mij.
Ja.
En ik vond Breda eigenlijk toch wel heel ver weg.
Ja.
Maar ja, mijn passie was wel reizen. Toen al.
Ja.
En met mijn ouders heb ik ook altijd heel veel gereisd. Als kind zijnde. Dus ja, het lonkte wel heel erg. Maar ik koos voor de veilige weg. En ik ben toch het onderwijs ingegaan.
Ja, want dat vind ik eigenlijk wel heel interessant wat jij zegt. Want jij zegt van ergens in je leven dacht jij van, jullie zitten allemaal in het onderwijs. En dat is wat ik niet ga doen. Dat was heel duidelijk.
Ja.
En uiteindelijk voelde je de trigger om iets met reizen te gaan doen. En toch heb je het niet gedaan. Wat gebeurt er dan waardoor je het niet doet en zoals jij zegt de veilige weg kiest?
Ja, ja, hele goede vraag. Ik denk toch voor veiligheid gaan. Op dat moment vond ik het te spannend om mijn hele leven en alle vrienden en vriendinnen die ik had op dat moment achter te laten en naar Breda te gaan en daar helemaal blanco te beginnen. Mm-hmm. En dat heeft ervoor gezorgd dat ik inderdaad voor de veilige weg ben gegaan en heb gekozen voor de PABO in Groningen. Omdat het gewoon dichterbij was. En ik wist dat een stukje talent van mij was. Mm-hmm. En ik had toen al wel zoiets van, mocht ik nou ooit wat anders willen, dan zien we het dan wel weer.
Dus je hebt een soort voorbehoud gemaakt.
Altijd gehad. Ja.
Een soort van excuus. Nou ja, ik doe het, want.
Ja.
Maar eigenlijk wil ik toch mijn hart volgen. En dat heb je dan uiteindelijk niet op dat moment gedaan.
Nee.
En kun je daar nog iets meer over vertellen? Want wat ik gewoon heel erg interessant vind, is van, is dat dan niet alleen een stukje angst of zit daar nog veel meer achter waarom je dan voor de veilige weg kiest?
Ja, dat is ook een mooie vraag. Ik denk dat het op dat moment dat ik me te jong voelde om zulke grote keuzes te maken. En ik kom ook echt wel uit een gezin waarin, mijn ouders die wilden wel graag dat ik ook wel voor een veilige weg ging kiezen. Hè, niet van die gekke ondernemersprongen ging maken. Hè? Dat zit dan niet in de familie en eigenlijk ook niet echt in de opvoeding. Terwijl ik super fijne jeugd heb gehad en daar eigenlijk geen slecht woord aan kan verspillen. Maar wel heel erg van veiligheid. En kies waar je je brood mee kan verdienen en waar je echt een veilige toekomst in ziet. En op die leeftijd hing ik nog zo aan het advies ook wel van mijn ouders, dat ik me daar niet los van durfde te maken.
Nee.
En op een gegeven moment word je ouder en dan ga je nadenken van, goh, ga ik dit mijn hele leven lang doen?
Ja.
Ga ik mijn hele leven lang in een onderwijssetting voor een baas werken? Of ga ik misschien nog met alle andere talenten die ik heb wat anders doen? Dan ga ik me gewoon wel losmaken.
Ja.
En dat vergt wat lef.
Wat ik wel heel mooi vind, is dat jij dus eigenlijk ergens in je leven dan toch een analyse hebt gemaakt van, oké, voor mij was het toch wel de veiligheid.
Ja.
Niet eraan toe zijn om die stap te nemen. En dus dat heb je dan heel duidelijk ingelepeld gekregen, zonder daar een waardeoordeel aan te hangen, uiteraard.
Ja.
En dan gebeurt er dus kennelijk toch iets in je. Want hoe lang heb je in het onderwijs gezeten?
Bijna 10 jaar.
10 jaar, oké.
Ja.
En dus gaande die jaren begint er wat te kriebelen in je? Hoe moet ik mij dat voorstellen?
Ja, nou, ik ben altijd, ik heb altijd voor de klas gestaan. En dus eigenlijk die eerste 8 jaar begon ik in groep 3, 4 met een combinatieklas van 32 kinderen. Dus mm-hmm. Dat was direct al een flinke dobber. En toen dacht ik ook van, oh jee, als dit het is, hoe lang hou ik het dan vol? Maar ik vond het werken met kinderen ontzettend motiverend en inspirerend. En nou ja, daar genoot ik altijd heel erg van. Maar ik stond wel altijd aan. En het was gewoon altijd vol gas geven en back af thuiskomen. En de volgende dag weer fris aan de start. En dat hield ik vol totdat ik, en ook 5 dagen in de week, totdat ik zelf kinderen kreeg. En toen merkte ik van, jeetje, dit wordt wel heel pittig te combineren. Want je hebt thuis op een gegeven moment kinderen. En dan ga je naar school en heb je weer kinderen om je heen. En dan zijn het wel heel veel prikkels. Dus toen ben ik al minder gaan werken. En op een gegeven moment merkte ik dat ik de diepgang heel erg begon te missen. Dus ik zag om me heen dat kinderen vaak moeite hadden met bepaalde stof eigen te maken. Denk aan rekenproblematiek, leesproblematiek. En ik wilde daar wat meer verdieping in. En ik zag het op een gegeven moment ook wel zitten om wat meer rust te creëren. En de baan die daar dan heel erg bij aansloot was intern begeleider worden.
Mm-hmm.
Dus daar heb ik mij tot laten omscholen. Maar op dat moment wist ik ook al van, mijn reispassie, daar moet ik wat mee. En in de tussentijd reisden we ook veel. In het onderwijs heb je nou eenmaal veel vakanties. Dus elke vakantie die ik had, gingen we eigenlijk op pad. En ik samen met mijn man en later ook met de kinderen. En toen dacht ik, ik vind het al zo leuk om anderen te adviseren over reizen. En ik deed dat ook al vrij vaak. Waarom ga ik hier nou niet gewoon mee verder? Maar hoe dan? En in de tussentijd was mijn man, die had eerst fotografie als zijn hobby. Maar die begon al te ondernemen. Vrij aan het begin van onze relatie. En die heb ik echt zien groeien in zijn passie. En die heeft van zijn hobby echt zijn werk kunnen maken. En is nu gewoon een supergoeie ondernemer geworden.
Ja.
En ik dacht, dat moet ik ook. Dat kan ik ook. Ik doe het ook.
Was hij dan, de stap die hij maakte, was hij dan voor jou de spiegel?
Ja. Absoluut.
Of de inspiratie en de bevestiging van dit is wat ik eigenlijk gewoon moet gaan doen.
Ja en ik zag iets in hem ontstaan en wat ik niet echt zo onder woorden kan brengen, maar ik denk dat een beetje die ondernemersgeest is. Je bent zo gepassioneerd en zo gemotiveerd om te doen wat je doet, dat je het over hebt om daar zoveel tijd in te steken.
Ja.
Dat ik dacht, dat is fantastisch. Niet uitgeblust zijn. Nee, juist eigenlijk energie altijd krijgen. Wel geïnspireerd zijn om weer verder te gaan. En dat trok mij zo aan. En dat in combinatie met hetgeen dat ik dacht, ik weet niet wat ik precies nog in het onderwijs wil en hoe en wat.
Mm-hmm.
Ja, dat heeft ertoe geleid dat ik op een gegeven moment zowel de opleiding als intern begeleider als de opleiding tot zelfstandig reisadviseur ben gaan combineren.
Mm-hmm.
Nou, dat was met 2 kleine kinderen in huis een hele uitdaging. Maar ik moet dit doen, want op deze manier kan ik de juiste keuze maken voor mezelf.
Mm-hmm.
En toen ben ik ook beide gaan combineren. Dus zowel op een basisschool nog intern begeleider geweest.
Ja, want dacht jij op dat moment van it's now or never?
Ja, heel erg. Ja.
En heb jij dan ook de gedachten gehad dat je even weer teruggreep naar het verleden van rond jouw 14e levensjaar, dat jij dacht van ik wil eigenlijk iets in de reiswereld doen en nu komt het weer op mijn pad. Heb je daaraan teruggedacht?
Ja, heel erg. Ja, en ook wel gedacht van, had ik dan toch op die leeftijd al die keuze misschien moeten maken en in het diepe moeten springen. Maar op dat moment was ik er gewoon nog niet aan toe.
Nee.
En het is mooi om terug te kijken en je te beseffen van, wat heb je dan als mens een ontwikkeling gemaakt?
Ja.
Je ook losmaken en je eigen identiteit ontwikkelen.
Ja, prachtig.
Ja, en dat heeft echt puur te maken met ouder worden en op eigen benen leren staan.
Ja, en ook jezelf ontdekken, denk ik.
Ja, enorm. Ja.
Van waar liggen je grenzen en kun je het wel zeker worden, denk ik ook.
Absoluut, absoluut.
Goed,
en ook durven vertrouwen op het onbekende en dat het wel goed komt. Hè? Dus buiten de gebaande paden, nieuwe mensen ontmoeten.
Ja.
En ook wel anders denken. Hè? Ik bedoel, in het onderwijs ben je op een hele andere manier aan het denken dan als een ondernemer. Hè, de commerciële wereld komt er ineens bij om de hoek kijken.
Ja.
Dat vergt ook wat anders van je.
Ja, zoals wat bijvoorbeeld?
Eigenlijk het jezelf promoten alleen al. Hè? Echt het in dienst staan van een ander, ja, dat was ik al wel gewend. Mm-hmm. Want ik stond natuurlijk altijd in dienst van kinderen en ouders. Ja. Maar nu sta je in dienst van een klant. En dat vergt toch wat anders. Ook het is ineens zo dat je echt met geld te maken krijgt. En dat je jezelf ook niet moet wegcijferen. Nee, je moet jezelf neerzetten. En je moet jezelf niet tekort doen, hè, met bij de klant. Mm-hmm. Er komt ineens heel wat anders bij kijken.
Ja, en hoe heb je dat dan aangepakt? Je hebt op een gegeven moment de beslissing, neem je.
Ja.
Van ik ga het doen. Maar wat zijn dan de volgende stappen? Ben je bijvoorbeeld een plan gaan schrijven? Heb je nagedacht over, heb ik financiering nodig? Ja. Hoe zet ik mijzelf neer als ondernemer?
Ja.
Hoe krijg ik mijn eerste klant?
Ja.
Zijn dat dingen waar je mee te maken hebt gehad?
Ja, absoluut. En dat was heel fijn vanuit Travel Counselors, de overkoepelende organisatie. Binnen mm-hmm. die opleiding kreeg ik een heel stuk over al hetgeen wat jij net benoemde. Dus ik kreeg training in hoe maak je een businessplan? Hoe kom jij aan je eerste klanten? Hoe onderhoud je je klanten? Hoe kun je ervoor zorgen dat je zichtbaar wordt? Netwerkbijeenkomsten, hoe pak je het aan? Al dat soort dingen mm-hmm. heb ik daar eigenlijk geleerd.
Mm-hmm.
En vervolgens kreeg ik ook een mentor toegewezen. En mm-hmm. Daar heb ik nog steeds heel veel contact mee. Die mentor die had al zoveel ervaring. Dat, mm-hmm. Die kon mij echt nog zoveel bijbrengen op het gebied van de commerciële wereld. Zonder haar had ik dat denk ik niet zo gered. Mm-hmm. Dus ik kan ook altijd iedereen aanraden om, als je gaat ondernemen, zoek een coach of zoek een mentor. Zoek iemand die jou over die hobbels heen helpt.
Ja, want waar heb jij dan bijvoorbeeld enorm veel steun aan gehad? Is dat, ja, ik ga het ook niet invullen. Dat is iets wat jij mag vertellen.
Ja. Voor iedereen. Het zijn soms hele kleine dingen. Maar alleen al de communicatie met een klant. Als je bijvoorbeeld even heel duidelijk moet zijn over bepaalde dingen. Ik ben geneigd, of ik was geneigd, misschien soms nog steeds wel, om pleasend te zijn. Dus altijd aardig te blijven. Dat zit ook in me en dat doe ik ook graag. Maar mm-hmm. tegelijkertijd, bepaalde dingen kunnen gewoon niet of kun je niet waarmaken. Dus mm-hmm. wees duidelijk in wat wel kan en wat niet kan. En tot waar iets kan.
Mm-hmm.
En doe jezelf niet tekort. Hè? Ik ben dan vrij snel geneigd om te zeggen, nee, dat gaan we wel doen. Dat gaan we regelen. Heel vaak ook wel. Maar er staat soms ook iets tegenover. En dat moet je moet jezelf niet in de vingers gaan snijden. Dus dat waren wel kleine dingen.
Ja, en dan heb je het over een financiële vergoeding voor extra service die je
bijvoorbeeld,
levert.
Bijvoorbeeld,
Ja, want ik kan mij best voorstellen dat er ook klanten zijn die denken van, nou, je kunt dit wel even voor mij doen en dat en zus en zo. Ja. En dan wordt het een soort sneeuwbal.
Precies.
En die wordt steeds groter en uiteindelijk ligt er zo ontzettend veel werk op je bordje.
Ja, ja.
Maar hoe ga je daar dan mee om? Want hoe breek je dat? Want als je steeds meer krijgt, dan wat doe je dan?
Ja, dat klopt. Nou ja, wat ik in het begin merkte, en dat doe ik nog steeds. Ik lever een reisvoorstel aan en dat doe ik voor niks. Dus als mm-hmm. iemand bij me komt en die zegt, ik wil graag een camperreis maken door Amerika. Dit is ons budget. Zou jij met ons willen helpen? Dan doe ik dat. En dan maak ik dus ook een reisvoorstel vrijblijvend. Daar heb ik geen kosten voor. Dat is soms lastig, omdat wanneer je het voorstel klaar hebt en de klant is enthousiast, maar de klant kiest toch ineens voor wat anders. Mm-hmm. Dan heb je dus niks. En in het begin vond ik dat soms heel lastig. Maar later besefte ik mij dat die klant wellicht wel weer connecties heeft met iemand anders, waardoor ik A, wel weer word aanbevolen en dan toch weer iemand krijgen die wel bij mij boekt. En B, ik heb al een hele mooie reis liggen die wellicht wel weer past bij iemand anders. Dus mm-hmm. want soms gaat het niet door hele kleine dingen. Iemand wordt ziek en kan niet meer reizen. En het gaat niet meer lukken en de komende jaren ook niet meer. Mm-hmm. Dus dat is hetgene wat soms mijn risico is. En mm-hmm. tegelijkertijd, stel je voor, iemand boekt iets bij mij en diegene wil nog van alles en nog wat erbij regelen. Dat vind ik. Maar als het heel veel wordt, dan moet ik op een gegeven moment daar toch wel van gaan zeggen. Ja, ik ben daar veel tijd aan kwijt. Dit kost het extra. Terwijl ik dat eerder, deed ik dat dan allemaal maar gewoon erbij.
Ja, maar hoe breek je dat dan? Want wat heel herkenbaar is, is dat je zegt van, hè, in het begin doe je van alles en dan is de sky the limit.
Ja.
Totdat je op een gegeven moment denkt van, ja, maar dit gaat nu ten koste van aan mezelf, mijn tijd. En er staat niks tegenover.
Ja.
Hoe breek je dan dat punt? Want als je in een klantrelatie zit, kun je moeilijk zeggen van, ik ga het nu stoppen, want daar wil ik gewoon extra vergoeding voor hebben.
Ja, dat klopt. Nou, dat is wel een stukje ervaring geweest, wat je op een gegeven moment merkt, waar ben ik nou eigenlijk het langst mee bezig? Met wat voor elementen ben ik nou hoeveel tijd kwijt? En dat kost ervaring, dus dat kost tijd.
Ja.
En op een gegeven moment merkte ik wel van, oh, ik krijg nu deze vraag. Dat kost mij heel veel tijd. Ik noem maar even wat. Het aanvragen van een visum.
Ja.
In het begin dacht ik, nou, dat is zo gepiept. Maar dat hangt heel erg af van wat voor visum het is. En op een gegeven moment bedacht ik mij van, ja, ik moet dat A of niet meer aanbieden. Dan moet ik dat zelf doen, want het kost veel tijd. Of ik doe het wel, maar dan bereken ik daar bepaalde kosten voor.
Ja.
Doen we niet meer gratis. Maar dat heeft me wel een paar keer gekost dat ik denk, ja, nee, dit kan ik niet meer er maar even bij doen als service.
Nee. Nee, en wordt dat geaccepteerd door je klanten? Ja,
en dat vind ik ook het mooie, is dat, dat ben ik dus wat minder gewend, omdat ik dus ook niet direct uit die commerciële wereld kwam, dat men vindt dat ook heel logisch. Ik bedoel, dat tijd, en tijd is ook wel weer kostbaar.
Ja.
Dus, dus daar keek ik ook wel van op, dat ik dacht, ja, inderdaad, men doet daar ook niet moeilijk over, dat is gewoon normaal.
Ja. Ja, bijzonder eigenlijk, hè? Dat je aan de ene kant zeg maar een roadblock neerlegt op je eigen pad. Terwijl als je er gewoon open over communiceert en zegt van, nou, dat is prima, dat wil ik wel doen. Maar dan zijn dit de extra kosten voor dat traject. En dan wordt het eigenlijk wel geaccepteerd.
Ja, absoluut. Nou ja, precies zoals je het zegt. Zo is het. En ja, dat kost gewoon een beetje meer tijd en ervaring om daar soms achter te komen. Maar op een gegeven moment durf je dat ook gewoon te doen. En dan zie je dat het allemaal wel meevalt.
Ja, want wat ik zelf uit persoonlijke ervaring weet, is dat ik bijvoorbeeld voor iets wat je wil aanbieden, daar wil je een bepaald bedrag voor rekenen.
Ja.
En dan schrijf ik dat uit en dan hou ik dat 1000 keer tegen het licht. En dan denk ik van, ja, is dat wel, is het te duur? Is het te goedkoop? Hoe ga ik dat doen? Herken jij zoiets? Heb je daarmee te maken gehad? Want je gaat uiteindelijk jezelf waarderen.
Ja, absoluut. Ik heb daar wel ervaring mee gehad. En er zijn ook wel eens mensen geweest die zeiden, nee, ja, sorry, maar dat is ons te duur. En dan gaan wij het zelf doen.
Mm-hmm.
En dat mag. Hè? Daar is iedereen vrij in om dat te doen. Mm-hmm. Maar zelden. En ik denk ook wel, kijk, als mensen het gewoon het makkelijkst vinden om iets zelf te doen, of die hebben al heel helder hoe ze iets willen doen en wat ze willen doen, en die zijn op zoek naar alleen de goedkoopste optie, ja, dan ben je bij mij gewoon niet aan het juiste adres. En dat wil niet zeggen dat ik niet goedkoop kan zijn, maar ik lever een service, hè? Ik ontzorg. En dat is iets waar je eigenlijk ook voor betaalt, als het ware. Ja. Dat wil
je maakt het dus niet goedkoper voor je klant. Dus als er een klant is die zegt van, ja, ik vind het eigenlijk veel te kostbaar.
Ja.
Dan blijf jij bij je prijs en dan ga je niet zeggen van, nou, ik geef je zoveel procent korting of wat dan ook.
Nee, dat is het niet. En ik heb ook wel klanten of mensen die interesse hadden gehad, die zeiden, we hebben die en die reis gezien, maar we willen goedkoper. Kan dat via jou? Nou, dan is het antwoord vaak nee. En dat wil niet zeggen dat het soms niet kan, hoor. Want soms dan heb ik wel een bepaalde aanbieding die ik kan bieden. Maar dat is niet mijn doel. Hè? Het is mijn doel om op maat te werken, om mensen te ontzorgen, om voor ze te zijn. Hè, dat is mijn service en niet naar de kopies jagen, zeg maar.
Nee.
En daarom heb ik wel eens mensen ook moeten afwijzen van, goh joh, sorry, maar dat gaat hem niet worden. Ik ben niet jouw persoon.
Ja, is dat een kracht, denk je? Als jij gewoon op deze manier heel duidelijk een grens kunt stellen van, dit is wie ik ben, dit is hoe mijn service werkt en tot hier En anders houdt het op.
Ja, absoluut. Juist. Ja. Omdat je daardoor kan ik mij onderscheiden. Kijk, je kunt zelf op het internet genoeg vinden en genoeg koopjes vinden en genoeg aanbiedingen vinden. Dat is niet het moeilijkste. Het moeilijkste is om echt iets op maat te krijgen zoals jij het wenst. Of echt hetgene eruit te halen wat echt bij jou past. Dat is waar mensen mij voor inschakelen. Hè? En om hun te ondersteunen en om één vast aanspreekpunt te hebben en ervoor te zorgen dat het zo aan niks ontbreekt. Ja. En dat is toch wat anders dan gewoon maar een reisje boeken. Dus het is heel, de hele beleving eromheen. En daarin maak ik het verschil.
Ja, en jij bent nu zeg maar 3 jaar aan het ondernemen.
Ja.
En als jij terugkijkt, hoe zou je het proces willen... Hoe zou je de reis willen beschrijven? Hoe kijk je terug? Ja.
Oh ja, goede vraag. Ik kijk terug naar... Wauw, wat is de tijd snel gegaan. Ja. In die 3 jaar is er zoveel veranderd. Ik weet nog dat ik op een gegeven moment mijzelf een zelfstandig reisadviseur mocht noemen. En dat ik, dat ik mocht gaan ondernemen, als het ware. En dat ik dacht, en nu? Want dit gaat nog heel lang duren voordat ik een keer een klant heb. En ik zag dat nog niet zo 1, 2, 3 direct helemaal losgaan, als het ware. Maar eigenlijk had ik, ik denk in de eerste maand dat ik begon, al 3 aanvragen. Dus daar was
Wacht even. Ja. Dit is interessant. Ja. Daar willen we meer van weten.
Daar wil je meer van weten, ja.
Ja. Hoe kom je dan aan die opdrachten binnen een maand?
Ja, goeie. Dat was toch wel, omdat ik al wel heel erg aan het netwerken was. Iedereen in mijn omgeving wist dat ik die opleiding ging doen. Mm-hmm. Dus ik was ook veel op social media al actief. En mm-hmm. Ik hield...
En hoe dan? Hoe ben je dan actief op social media? Dat zijn we allemaal.
Veel actief, vooral actief op Instagram. Maar daarbij heb ik ook een LinkedIn-pagina aangemaakt. Facebook was ik al heel lang ook wel actief op. En de stories en de reels en de gewone posts op Instagram... daar werk ik heel veel mee. En daarmee probeer ik ook vooral met de stories... mijn klanten en degene die mij volgen op de hoogte te houden van hetgene wat ik doe. Dus een inkijkje geven in je leven, zodat mensen ook betrokken bij je raken en een band met jou opbouwen of dat voelen.
Ja.
Door ze ook mee te nemen in mijn reis tot reisadviseur, dus totdat ik echt klaar was, daar kreeg ik al zoveel mensen die zeiden, ik vind het zo leuk wat je doet en ik ga straks ook nog op reis, kun je mij dan ook helpen? Dus toen dacht ik al van, leuk, hè? Ze hebben interesse. Echt boeken is nog een tweede.
Ja. Maar daarom vind ik het ook zo interessant dat het uiteindelijk gelukt is in een maand tijd. Ja.
Het leuke was dat het eigenlijk begint bij je eigen familie en vrienden. Hè, want die wisten het natuurlijk allemaal. En op een gegeven moment had ik vrienden die zeiden... wij willen een mooie reis gaan maken naar Zuid-Afrika. Kun jij ons daarbij helpen? En toen dacht ik, ik mag ze echt gaan helpen. Dus dat vond ik toen al heel mooi. En een buurvrouw die een mooie TUI-reis had gezien... die zei, kun jij daar ook wat mee? Ja, daar kan ik zeker wat mee. Die kan ik ook voor jou in orde maken. Sterker nog, dan krijg je mij erbij.
Ja.
Dus toen dacht ik, heb ik er al 2. En toen kwam er nog iets bij. Ik weet zo niet eens meer wat, maar er kwam nog wat bij. En toen dacht ik, als het zo doorgaat, dan is dat hartstikke mooi.
Ja.
Maar natuurlijk heb ik ook echt wel periodes gehad waarin ik dacht, het mag me ook wel weer wat aantrekken.
Mm-hmm. En hoe ga je daar dan mee om?
Ja, goede vraag, want het zit niet in mij om negatief te worden en te denken, laat me zitten. Ik ga ervoor en dan wil ik het ook gewoon afmaken. Dus ik had zoiets van, dit hoort er waarschijnlijk ook even bij. Ik wist ook dat het in bepaalde periodes in het jaar drukker zou zijn dan in andere periodes. Omdat men dan minder met vakantie bezig is of net terug is. Dus dat is ook een stukje verwachting. Maar in die periodes dat het dan rustiger is, ga ik niet thuis zitten en denken, we wachten het wel af. Dan ga ik juist proactief en dan ga ik erop uit. Dan ga ik weer meer netwerken, meer op social media. Dus dan laat ik daar weer extra zien.
Mm-hmm. En merk jij doordat jij je wat proactiever opstelt, dat je dan bijvoorbeeld door het netwerken en gebruik maken van social media, dat je daardoor echt wel mensen vindt die dan gebruik willen maken van je dienst?
Ja, Maar wat ik daarbij wel moet zeggen, is dat het heel vaak gaat om de ervaring die mensen bij mij al hebben gehad. En de aanbevelingen van mensen die bij mij zijn geweest, ja, die zijn eigenlijk goud waard.
Ja.
Want mond tot mond, ja, dat is overal. Maar dat werkt gewoon ontzettend goed. En ook bij mij, als de beleving van een klant goed is, zal die dat vertellen aan een ander. En die zal zeggen, nou, onze reis was zo fantastisch, dit, zus en zo, ga eens naar Lianne toe. En als diegene mij dan ook toevallig al volgt, of die heeft al eens van mij gehoord en die gaat mij volgen, ja, dan maak ik een grote kans om daar weer een reis uit te halen.
Ja, want hoe maak je van een kans dan een deal? Hoe doe jij dat?
Ja, nou, stel je voor dat iemand wel interesse heeft. En die laat mij weten van, goh, wat doe je precies en hoe werkt het? Ik bel altijd met de klant of ik ga er naartoe. Zodat ik echt ook diegene kan, zien en horen. En daarbij kan uitleggen wat ik doe en waarin ik het verschil dus kan maken. En daarbij hoor ik altijd heel goed en luister ik dus ook heel goed naar wat de klant wil en zegt. En daaruit probeer ik dus ook opnieuw mijn verschil te laten blijken. Van, goh joh, jij wilt dit en dit. Als je bij mij, als ik dit voor jou doe, dan kan ik zus en zo voor jou betekenen. Ja, en dan is het vaak makkelijk om echt een boeking te maken. Omdat die klant dan beseft, ja, dit is wel heel fijn als het zo kan.
Ja, voel je dat dan aan of zeg jij iets? Zijn het bepaalde vragen die je stelt waardoor je de klant eigenlijk zeg maar in de vuik klinkt wat onaardig, maar naar de deal beweegt, laat ik het zo zeggen.
Ja, absoluut. En ik heb ook een stappenplan voor mezelf. Dat als ik een gesprek met iemand aanga, dat ik weet wat ik allemaal moet vragen. Wat ik absoluut nooit vergeet om te vragen is een budget. Ja. Want als er geen budget is, kan ik niet specifiek zoeken. Nee. En ik heb wel eens gehad dat mensen zeiden, nee, we hebben echt geen budget. We weten echt niet precies wat het gaat kosten, maar kijk maar. En daar ging ik in mee. Nou, dan maak je wel de eerste fout, want je hebt je budget niet, dus je weet niet hoe specifiek je moet zoeken.
Nee.
Kom ik aan met een luxe cruise bijvoorbeeld, en dan zegt de klant, ja, maar dat is ons veel te duur. Ja,
dat is inderdaad wel slim om dat te doen. Ja. Heb jij dan in het begin wel eens gezocht en mooie reizen gevonden en dan past het niet in het budget?
Zeker.
Omdat je daar gewoon niet over nagedacht had?
Ja, absoluut. Ja. Vooral in het begin. Dan durfde ik dat soms niet heel specifiek te vragen. Of dat de klant zei van, ja, dat weten we niet precies. Dit of dat. Dan zei ik toen nog wel eens van, nou ja, goed, ik ga wel eens aan de slag en dan zien we het dan wel. Nou, dat doe ik dus nu niet meer.
Nee.
Want stel je voor dat ik daarbij iemand nu overval. Van, goh joh, heb je al een budget?
Ja.
Dan, en diegene weet het niet. Dan zeg ik, het is voor mij wel nodig. Dus denk erover na en kom er even op terug bij mij. En dan ga ik weer aan de slag. Want anders werkt het gewoon niet. En dan ben ik er uren aan kwijt. En dat is wel echt zonde.
Ja, en jij zegt van, in het begin deed ik dat en dan durfde ik daar niet naar te vragen. Nee. En wat was de angst? Wat was de drempel?
Ja, in die tijd nog wel eens. Ik vroeg het altijd wel, maar als ik dan merkte dat iemand daar wat onzeker op reageerde of dat wat spannend vond, dan liet ik het wat in het midden. Dan vond ik dat te spannend, dan dacht ik, ja, dan gaat hij misschien niet bij mij boeken.
Ja, precies.
Later merkte ik van, nee, ik heb gewoon duidelijkheid nodig. Niet voor de lol. Ja, natuurlijk, ik heb er heel veel lol bij, maar het is niet dat ik vrijblijvend doe. Ik moet gewoon een budget hebben. En daardoor wordt het ook gewoon allemaal makkelijker, ook voor de klant. Ja.
Ja. Had je daarmee het gevoel alsof je dan in de portemonnee zat te graven van jouw klant?
Ja, absoluut.
Waardoor jij de rem voelde van, ik moet dat gewoon niet gaan doen?
Ja. Omdat je op een gegeven moment wel heel specifiek het toch over geld hebt, hè, met de klant. Ja. Goh joh, wat wil je hier eigenlijk instoppen?
Ja.
Maar ik merkte later dat het voor de klant juist heel fijn is. Want als de klant zegt, Lian, dit is ons budget. Meer dan dit willen we er echt niet aan kwijt.
Nee.
Dan is dat heel duidelijk. En dan kan ik, als het niet realistisch is, bellen. En zeggen van, jongens, ik wil het heel graag doen. Maar het gaat gewoon niet lukken op deze manier. Laten we dan wat anders plannen. Dus dat kan ook gebeuren.
Ja, ik snap het. En heb jij wel eens een calculatie gemaakt van een bedrag? Nou, bijvoorbeeld van 5 getallen of misschien wel 6.
Ja.
Waarvan je dacht van, oh my god,
ja,
kan ik dit überhaupt wel doorgeven aan die klant.
Ja, absoluut. En ook wel dat ik dacht, nou, als ik hiermee kom, dan zeggen ze, nee, dit gaan we niet doen. Dit gaan we niet doen. Nee, en dan
maar
toch
heb
gedaan.
Je het aangedurfd? Heb
ja,
je het
ja, aangedurfd? Ja, en dan verbaas je je toch wel dat gewoon kan. En dat men daar gewoon oren naar heeft en dat dat prima is. Maar dan moest
en
ik
denk je dan niet
wennen.
Van, jee, ik had er nog wel een paar duizend euro bovenop.
Jawel. Heb ik ook wel gehad. Maar ik moet je daarbij zeggen, ik hou heel erg van eerlijkheid, transparantie. En ik doe mensen niet graag tekort. Dus ik ga geen onnodige grote bedragen, zodat ik maar daar van alles uithaal, terwijl het helemaal niet realistisch is. Nee. Dat doe ik aan niet, omdat ik niet zo in elkaar steek. Tuurlijk, ik moet er wat aan verdienen. En ik moet er van rondkomen. Maar ik steek niet in elkaar om mensen helemaal kaal te plukken. En eigenlijk dat helemaal niet waard is. Maar ik doe het ook niet omdat klanten kunnen ook een tijd nog zelf iets gaan opzoeken. En als zij dan zien van ja, maar wat Lianne nu aan ons vraagt. Ja, dat is wel heel veel verschil. Ja, dat voelt voor een klant ook niet goed. Dus ik hou het wel graag netjes.
Ja, precies. Oké. Gewoon, en hoe doe je dat dan? Want wanneer weet je dat het netjes is voor jou in ieder geval? Daar hoeft de klant het natuurlijk niet mee eens te zijn.
Nee, dat klopt. Dat is zo. Ja, weet je, soms vergelijk ik wel eens zelf op het internet. Van, goh, ik noem maar wat, een reis naar Japan. Wat hebben we zoveel dagen die kant op? Mm-hmm. Wat kost dat nou? Kan ik het zelf ook samenstellen op maat van de wens van de klant? En wat kan ik dan ongeveer vragen? En soms is dat hetzelfde bedrag, maar soms is het ook gewoon wat duurder of zelfs wat goedkoper. Dat kan allemaal. Hè, ik ben niet altijd duurder, maar wel persoonlijker.
Ja, heb jij een voorbeeld van het ergste wat je ooit is overkomen? Het maakt niet uit wat het inhoudelijk geweest is, maar van je later gedacht hebt van, nou, Lianne, dat is niet heel slim wat ik gedaan heb.
Ja, ja, en dan bedoel je specifiek op het boeken van reizen?
Ja, in jouw ondernemersavontuur.
Ik zit even te denken, want er zijn natuurlijk wel dingetjes waarvan ik dacht, oh, dat had ik niet zo moeten doen.
Of dat je bijvoorbeeld een verkeerde boeking hebt gemaakt. Dat iemand in Italië wilde uitkomen, stond in Parijs.
Ja. Ik hoor dat soort verhalen wel eens. Ik heb wel eens gehad, nou dat is misschien wel een voorbeeld. Ik weet niet eens of dit nou per se het ergste is hoor. Maar want het valt vaak nog wel te herstellen. Maar ik heb wel eens gehad dat ik paspoortnamen verkeerd erin had gezet. Hmm. Waardoor de klant op Schiphol stond. En die kon niet mee. Ja, dan heb ik een probleem. Ja. Dat is gelukkig toen destijds wel opgelost. En ook ter plaatse, zodat die klant alsnog mee kon. Maar op dat moment denk je wel echt even, oh nee, dit is een ramp. Dit is een ramp. Ja.
Nou, dan heb je inderdaad wel een groot probleem. Want daar wordt altijd expliciet op gewezen, hè, dat je naam exact hetzelfde moet zijn als in je paspoort.
Ja, absoluut. Ja. Ja,
heb je dan geluk gehad dat het ter plaatse geregeld kon worden? Of...
Ja, hij ging wel op een latere vlucht mee. Maar het kon wel geregeld worden nog die dag. En je krijgt te maken met spoedprocedures, heel ingewikkeld. En dat kost ook geld. Maar goed, dat is dan mijn fout. Dus dat reed ik dan ook niet door op de klant. Ja. En natuurlijk probeer je dan met de klant goed contact te onderhouden, je excuses te maken en dat ook weer recht te zetten. Hè? Dus dat is ook vooral heel belangrijk. Kijk, overal waar men werkt worden natuurlijk fouten gemaakt. En tuurlijk, ik maak ook wel eens een fout. Maar ik probeer dat wel altijd zo goed mogelijk dan weer met de klant op te lossen en in contact te blijven. Want daarin maak je dan wel het verschil. Hè? En de klant moet er geen last van hebben. Niet van mij geen last hebben.
Nee, nou dat was in dit geval wel duidelijk.
Ja, dat was wel duidelijk. Ja. Gelukkig was deze meneer heel toegankelijk. En kon het, die kon zich er niet al te druk om maken. Dus dan was ik heel blij om.
Ja, dat is ook fijn, toch?
Ja, absoluut. Ja.
Ja, als je één keer wat fout doet, is na één keer ook duidelijk dat je de fout hebt gemaakt.
Absoluut.
En dan moet je denk ik ook gaan kijken, wat is dan de oplossing?
Ja, en je leert ook het meeste van al die fouten. Hè? Van kleine dingen. Denk ik van, als ik die fout niet had gemaakt, dan had ik daar niet nu zoveel van geleerd dat ik dat nooit meer fout had.
Nee, want baal je er dan van? Lig je er wakker van? Ja. Of relativeer je dan wel en denk van, nou ja, oké.
Nou, ik lig er niet wakker van, maar ik baal dan heel erg van mezelf. Ik ben dan ook best wel streng voor mezelf. Dan zeg ik, dit mag nooit meer gebeuren, dus hoe ga je het dan nu de volgende keer anders doen? En dan, weet je, dan maak je met jezelf bepaalde afspraken van de eerstvolgende keer dat ik dat invul, let ik hier en hier heel goed op. Ja. En dat doe je dan ook, weet je? Dat werkt dan.
Ja, en heb jij veel terugkerende klanten die dus al eerder bij jou hebben geboekt, die dan gewoon terugkeren?
Ja, heel veel. Ja.
Oké. Okay. En hoe kom jij dan aan nieuwe klanten? Want ik kan me voorstellen dat je ook graag nieuwe klanten natuurlijk wil.
Ja. Absoluut. Ik merk dat mijn vaste klanten, om maar even zo te zeggen, mijn terugkerende klanten, daar zorg ik heel goed voor. Want dat zijn mijn parels, om maar zo te zeggen.
Ja, uiteraard.
Die staan bij mij bovenaan en die probeer ik ook altijd, ook op persoonlijk vlak, af en toe even te bellen of even te appen van hoe gaat het. Op die manier, maar dat zijn ook mijn ambassadeurs, om maar zo te zeggen. Die zullen ook weer goede verhalen vertellen over mij aan vrienden, familie. En die zorgen dus ook automatisch, als ik hun goed verzorg, weer voor klanten voor mij.
Ja.
Dus op die manier. Maar daarnaast probeer ik niet alleen te varen op de klanten die ik al heb. Ik doe ook heel veel aan netwerken, dus veel naar netwerkbijeenkomsten.
Ja.
En dus veel op social media, dus overal vertellen wat ik doe. Als ik de kinderen naar school breng en ik spreek iemand en vraag wat ik doe, dan ben ik dat altijd goed te vertellen. Dus ik probeer mezelf overal kenbaar te maken en daardoor ontvang ik weer nieuwe klanten.
Ja, dat is wel heel, heel mooi dat je dat nogmaals goed benadrukt. Dus ook voor de mensen die luisteren, zichtbaarheid en zijn is gewoon wel een must. Dat is eigenlijk wat je zegt.
Ja, en daarbij ook wel uit je comfortzone. Want ik vond in het begin netwerkbijeenkomsten en dat soort dingen best wel heel spannend.
Ja.
Ja, dan moet je jezelf hier gaan neerzetten en jezelf promoten en dat soort dingen. Ja. En dat voelde toch wat in het begin wat onnatuurlijk. Maar ik merk wel dat hoe vaker je dat doet, hoe makkelijker het wordt. En ook hoe meer je eruit haalt.
Ja, dat is ook wel heel mooi dat je dit aantipt. Want wij allen gaan natuurlijk wel door een bepaalde fase heen die vergelijkbaar is.
Ja.
En wat ik eigenlijk ook met backstage bij Ivana naar voren wil brengen, is dat dit soort dingen, hè, angsten hebben, bang zijn om te netwerken, misschien wel in de telefoon klimmen om je eerste klant te benaderen.
Ja,
gewoon heel normaal is dat niet vanzelfsprekend is.
Nee.
En ik denk dat juist door de herkenbaarheid, veel mensen het gewoon wel als prettig zullen ervaren dat iedereen dat eigenlijk meemaakt. Maar wat je vaak ziet op social media is natuurlijk pracht en praal, maar dat is natuurlijk niet altijd de werkelijkheid.
Absoluut, absoluut. Ja. Ja.
Dus dat is heel mooi dat je dat met de luisteraars wil delen. Heb jij nog een hoogtepunt waarvan je zegt van nou, daar ben ik zo trots op dat ik dat voor elkaar gekregen heb?
Ik denk toch wel bepaalde reizen die ik nu mag boeken voor mensen. Dat ze vertrouwen in mij hebben. Dat ik een out-of-the-box reis naar West-Canada bijvoorbeeld of Alaska mag samenstellen. En dat men daar mij dan in vertrouwt. En dat men daar ook gewoon geld, echt goed geld aan willen besteden. Ja, dat vind ik heel mooi om te merken.
Ja.
Ik merk dat men steeds meer met verschillende dingen en ook wel grotere reizen bij mij komt. Dus dat vertrouwen dat mensen in mij hebben, dat vind ik heel mooi.
Ja, nou dat is een heel groot compliment. Want dat betekent eigenlijk dat je gewoon dat je de waarde krijgt die jou toekomt. En niets is mooier dan op die manier gewaardeerd worden voor datgene wat je voor je klanten kan doen. Dus dat is heel mooi, absoluut.
Ja. Ja.
Mooi, daar mag je zeker trots op zijn.
Ja, dank je.
Ja, en heb jij nog wil je nog iets delen met de luisteraars? Heb je nog een tip? Is er iets waarvan je zegt van dat zou ik willen meegeven? Of maakt niet uit wat.
Ja, nou, ik zou dan toch wel willen meegeven dat stukje waar we het net ook over hadden. Hè, met ondernemen, dat jezelf neerzetten en je eigen waarde toekennen. Daar hebben wij het ook wel eens over gehad. Dat je daar meer in gaat geloven en jezelf ook echt neer durft te zetten. Want je bent belangrijk, je weet je waarde, je weet waar je verschil in kan maken. Geef dat gewoon weer. Mensen hebben daar oor naar. En mensen zullen dan eerder ook bij jou iets gaan boeken. Of, dat is gewoon zo.
Ja.
Dus en daarin toch echt uit je comfortzone gaan. Terwijl je dat toch helemaal niet fijn vindt soms. Of heel spannend. Toch doen. Toch doen.
Ja. Ja, ja, wat heel mooi is, is dat ik eigenlijk van de vele ondernemers die ik spreek en waar ik zelf mee in contact sta, zijn eigenlijk allemaal die hetzelfde liedje zingen en zeggen van het succes vindt plaats buiten je comfortzone. Ja. En ik spreek ook uit ervaring, ook in twee opzichten van, hè, ook ik heb een moet daar doorheen. Ook ik ga door grenzen heen, barrières, ja, waarvan ik denk van moet dat nou echt? En het is niet altijd fijn.
Nee.
Dat is ook wat jij zegt, maar zeker de moeite waard. Want je ontdekt uiteindelijk ook een kant van jezelf die je eerder niet had.
Ja.
Ja, ja. Die je eerder niet zag of niet wist dat je een talent had voor iets bijvoorbeeld.
Nee, klopt. En daarbij het omgaan met dat het soms wel voor je werkt en soms niet. Kijk, niet elke netwerkbijeenkomst zal wat voor je opleveren. Maar dat betekent niet dat je niet gezien wordt. En dat je niet de volgende keer misschien wel drie boekingen eruit haalt, bij wijze van. Hè, dus ook omgaan met dat het soms wel, soms niet werkt. Maar wel doorzetten. Ja. Wel doorgaan.
Ja. Ja, vooral doorgaan en erin blijven geloven.
Ja.
Nou, hartstikke fijn en super bedankt voor de ins en outs die jij hebt willen delen met ons en jouw backstage story.
Ja.
Ik verwelkom je graag nog eens terug met een bizar verhaal.
Helemaal goed, ja, die zullen er ongetwijfeld komen.
Ja, met een mooie reisavontuur.
Yes.
Nou, dan gaan we hem bij deze afsluiten.
Helemaal goed.
En dan wil ik iedereen bedanken die geluisterd heeft. En zijn er luisteraars die bijvoorbeeld ook een backstage story willen delen? Of heb je misschien een vraag aan mij of aan Lianne in dit geval? Neem dan gewoon contact op. Je kunt een e-mail sturen naar welcome@coachingbijivana.com. Ik zou het ontzettend gaaf vinden als je je abonneert op mijn kanaal. Want dan blijf je in ieder geval op de hoogte van alle nieuwtjes en ontwikkelingen. En iedere dinsdag staat er weer een nieuwe aflevering live. En heel af en toe is er ook een bonus. Nou, die wil je natuurlijk niet missen. Dus nogmaals dank. En voor nu zou ik willen zeggen, tot de volgende backstage. En lieve groet van Ivana. Tot ziens!